Het welbehagen van de Vader. Ik moet denken aan een liedje dat we elk jaar zingen met kerst. En iedereen kent dat liedje wel. Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde aan de mensen een welbehagen. Wat is nu dat welbehagen? God heeft iedereen lief. Als welgelovig, als ongelovig. Iedereen is geliefd bij God. Maar er is maar één die het welbehagen van God verdient en dat is Jezus Christus. Enkel Jezus Christus kan het welbehagen verdienen van God. En wat betekent dat nu? Jonas, Alidia gaan dat binnenkort ervaren wat welbehagen is. Dat is zoals als er een kindje geboren wordt, dan word je emotioneel. Dan begin je wenen van geluk. Dat is welbehagen. En als je welbehagen hebt, dan heb je het gevoel om ervoor te zorgen. En dat wil God ook doen, hij wil voor ons zorgen. Dat is niet alleen liefde. En dat kan alleen als we in Christus zijn. Want uit onszelf heeft hij geen welbehagen in ons, omdat we zondig zijn. Enkel als we herboren worden, zoals het kindje geboren wordt, kan hij een welbehagen in ons vinden. Iedereen kent die versen, ja, meneer, een beetje, ik weet het niet. Is het de eerste keer? Ja. Iedereen kent het einde van Matthäus 11. En daar staat geschreven, ik kan mijn Bijbel openen, dus ik lees uit de herziene Statenvertaling. Maar ik heb een powerpointje gemaakt, zodat jullie ook een beetje beter kunnen volgen. Misschien anders. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Iedereen kent dit stukje en er zijn er al veel bijbelstudies en prediken over gegeven. En dat, daarover wil ik misschien op het laatste van mijn prediking nog iets over zeggen. Maar het gaat over wat ervoor staat. Maar in feite gaan we nog een stukje verder. Want het eerste deel gaat over de ongelovigen en het tweede gedeelte gaat over de gelovigen. En het eerste deeltje dat ik zou willen lezen met u is Matthäus 11, van 16 tot 19. En dan gaan we een stukje terug hier, maar dat staat er niet bij. Ik heb dat nadien beslist. Ga ik nog een stukje erbij nemen, vers 9 en 10. Maar eerst lees ik Matthäus 11, 16 tot 19. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, die wel at en dronk. En ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Ik wil nu nog een stukje terug. Vers 9 en 10. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor u uit, voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg Rietzal maken. Het eerste deel. Jezus spreekt hier tot de inwoners van Chorazin, Bethsaida en Capernaum. In Lucas 7 lezen we dat de fariseers en de schriftgeleerden zich niet wilden laten dopen. Ze gingen wel kijken naar Johannes, maar ze wilden zich niet laten dopen. Samen met het merendeel van het volk verwierpen ze Johannes de Doper als profeet en de Heer Jezus als zoon van God en dus de toekomstige koning van Israël. Het volk kwam naar Johannes de Doper, maar wilde zich niet dopen. Het volk kwam naar Jezus, maar wilde zich niet bekeren. Het volk vernederde Johannes, maar Jezus verhoogde hem, zelfs tot de profeet Elia. Het volk vernederde Jezus en God verhoogde hem als zijn zoon, als de koning van Israël, zijn geliefde zoon. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida en u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Erg zware woorden, hè? Maar toch moesten ze Jezus gekend hebben. Dus dan zien daar bovenaan, de drie plaatsjes liggen helemaal tegen elkaar, bovenaan het meer van Galilea. Dus, en we weten dat er daar zeker drie apostelen vandaan komen. Simon Petrus, Andreas en Filippus. Jezus kwam er wonen na de gevangenisneming van Johannes de Doper. Dus hij was er een inwoner van de stad Capernaum. Dus ze moesten hem wel gekend hebben. Hij gaf onderwijs in de synagoge. Hij liet veel wonderen en tekenen zien. Een voorbeeld ervan is de vermenigvuldiging van 5 broodjes en 2 visjes, waarmee hij 500 man te eten gaf. Als je de kinderen en de vrouwen en de kinderen erbij rekent, dan kom je al vlug aan 12.000 mensen. Dus ja. En toch wilde het volk zich niet bekeren. Ik vraag me af, is dat nu ook nog zo? Ik denk het wel, hè. Mensen zien vele tekenen, zien vele dingen gebeuren, vele gebedsverhoringen, maar toch, ja, het komt altijd door iets anders. Maar zeker niet door God of door Jezus. Jezus spreekt het wee u uit, wee u, of ik beklaag u, wat u in de toekomst zult meemaken. En in Matthäus 23 doet hij het opnieuw. En daar zegt hij het tegen de schriftgeleerden, tegen de leiders, tegen de fariseeën. En hij noemt hen huichelaars. En op het einde van dit hoofdstuk, dus van Matthäus 23, veroordeelt hij Jeruzalem. Een belangrijk punt is dat het geen leedvermaak is van Jezus. Het is medelijden. Gods volk verwerpt de beloofde koning, zoals in Johannes vers 11 staat. Hij kwam tot de zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nu komen we het tweede gedeelte. En dat is voor ons bedoeld. Voor de gelovigen. En Jezus spreekt een heel bijzondere dankzegging uit. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. En ik zou verwachten dat er hier iets anders staat. Dat Jezus naar de Vader zou gaan en teleurgesteld zou zijn en zou zeggen tegen hem: Ja, maar Vader, waarom hebt u mij gezonden? Als ze mij hier afwijzen, waarom hebt u mij dan gestuurd? En waarom zal ik moeten lijden? Als toch maar een zo klein gedeelte tot geloof komt. Maar dat staat er niet. Er staat: Ik dank u, Vader, voor de weinigen die wel tot geloof zijn gekomen. Jezus bewaarde zijn vrede en legt alles in de hand van de Vader. Ik dank u, Vader, kunnen ook wij dat zijn als we teleurgesteld zijn, als we een tegenslag hebben in ons leven, als we ziek worden. Of vragen wij ons af, wat is nu de zin van het leven? O Vader, ik doe zoveel voor u. Al de werken die ik doe, wat voor nut heeft het? Als we God onze Vader kunnen noemen in Christus, dan ben ik zeker dat er één is die ons door en door kent. Hij kent ons door en door, van binnen en van buiten. We moeten hem niet meer uitleggen hoe dan ons karakter in elkaar zit, wat onze goede punten zijn, wat onze slechte punten zijn. Je weet het allemaal. De dag dat, ik weet niet als jullie hier waren, Mark van Laar gekomen preken heeft, is hij nadien met ons meegaan en we hadden een gesprek met hem. En het ging over de vervolgde christenen. Ja. En ik zei tegen hem, ik vind het opmerkelijk dat zij in geloof blijven staan. Ondanks wat ze meemaken. Ondanks wat, alles wat op hen afkomt. He? Hun huizen worden in brand gestoken. Ze worden in gevangenissen gestoken. Ze worden uitgesloten uit de families. Ze worden geslagen. En toch blijven ze vasthaken aan Jezus Christus. En dat kan je alleen maar als je je vertrouwen op God hebt gesteld. En dat kun je niet zomaar. Dat is een traject dat je moet afleggen. En ik moest denken aan Peter Vaas en Maya, die spraken over de evolutie van de rups naar de vlinder. Ja. En ik vind dat zo mooi, wij mogen dat ook zien. Hè. Dus, wij mogen ook groeien in geloof, groeien naar vlinder toe. En een keer dat we vlinder geworden zijn, dan moeten we niet vliegen uit eigen kracht, want daarvoor zijn we te zwak. Dan kunnen we vliegen met de kracht van God, op Gods kracht. En dan mogen we onder zijn bescherming leven. En een vlinder gaat ook een keer vallen en een vlinder gaat ook een keer in de tegenslag hebben. Maar een vlinder gaat iedere keer terug opstaan en gaat iedere keer terug weer opvliegen en weer verder. Totdat hij sterft. Tot het welbehagen van de Vader. God heeft de ogen van velen gesloten, en dat zien we nu ook. Zodat ze de heerlijkheid van Jezus niet kunnen zien. En daarom zal hij uitgeleverd worden. Zal hij gekruisigd worden. Alles zoals God heeft gepland. Gods reddingsplan om de hele wereld erbij te betrekken. En Jezus bouwt zijn gemeente. En dat zal bestaan uit gelovigen van Israël, maar ook gelovigen uit de volken. Dus iedereen mag erbij. Voor hen die het evangelie aannemen als kleine kinderen. Dat staat erbij hier. Je kunt het lezen. aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Hij openbaart het niet aan wijze mensen, hij openbaart het aan mensen die willen worden als kleinkinderen. Blindelingse hoop door geloof en ons geopenbaard door de Heilige Geest. En wat opmerkelijk is, als je dan verder leest hier in Matteüs, dan zie je dat Jezus alleen begint te spreken door gelijkenissen. En hij legt het enkel uit aan zijn discipelen, aan de gelovigen. Waarom? Omdat God enkel het hemels koninkrijk wil openbaren aan de gelovigen. God wil in eerste plaats onze Vader zijn. En zo mogen we hem ook aanroepen als Abba Vader of Papa. We mogen, zelfs we moeten een relatie hebben met hem. Hem loven, prijzen en aanbidden. Dat is ons eerste doel als christen. Want Jezus heeft ons de Vader leren kennen. Zodat wij alles in zijn hand kunnen leggen en zijn: dank u wel, Vader. Vers 26. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. Aan het begin en bijna aan het einde van de Heer Jezus' bediening kwam er een stem uit de hemel. Dit is mijn liefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. In de eerste plaats was het bij de doop met Johannes. En de tweede keer was samen met Mozes en Elia. Dus wat bedoelt God hiermee? Dat hij hem hoger zet dan de profeet Johannes, de doper. Maar ook hoger zet dan de profeten Mozes en Elia. En daarmee wil God tonen hoe uniek zijn zoon veilig is. De Heer Jezus is de uitverkoren knecht. De geliefde in wie de Heer God een welbehagen heeft. Terwijl zijn volk Israël faalde, Jezus neemt de taak over van Israël om een licht voor de volken te zijn. God had er zijn welbehagen in, met andere woorden, vindt er zijn vreugde in, maar in feite is het meer dan vreugde. Ik heb het al uitgelegd. Om zijn reddingsplan uit te breiden naar ieder die vermoeid en belast is. En hun toevlucht tot de Heer Jezus nemen. Jezus aanvaardt en zal het plan van de Vader uitvoeren dat via het kruis en de opstanding gaat. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. De gemeente of de bruid wordt gevormd met gelovigen uit gans de wereld. In Filippenzen 2, 12 en 13 staat. Je kunt het al lezen, hè? Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. De Heilige Geest werkt in ons naar Gods welbehagen. Dit betekent dat als we leven naar de Geest, dat we leven naar zijn welbehagen. Je leeft vanuit een diepe liefde voor God en je laat je leiden door geloof, gebed en gehoorzaamheid. Jezus wil dat wij, zoals hem, een relatie hebben met de Vader, vol vertrouwen en overgave. Nu een beetje terugkeren. Vers 27. Alle dingen zijn mij overgeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. In Johannes 3, vers 33, van 33 tot 35, lezen we: wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Daarmee komt het een beetje overeen. Ja. Met vers 27. Als iemand de getuigenis aanneemt, bevestigt hij dat God bestaat. Niet door wijsheid, maar door een geest, de geest van Jezus. Die in ons woont, in ons werkt en ons overtuigt. De Zoon is door God gezonden en sprak de woorden van God, van de Vader. We zien een intieme verhouding tussen de Zoon en de Vader. En dan staat er ook: niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. Gelukkig is het hier niet bij gebleven. Het vaart verder. En hij aan wie de Zoon wil openbaren. De Heer Jezus heeft zich laten omringen door gelovigen. Na de kruising en de opstanding krijgt hij met zijn discipelen een heel andere relatie. Jezus wordt het hoofd van een heel nieuw lichaam. En wij mogen daar ook een deel van uitmaken. In Christus behoren wij tot Gods huisgezin, kinderen van de levende God. De Zoon openbaart de Vader tijdens zijn leven op aarde en zet deze openbaring verder vanuit de hemel door de werk van zijn geest. We kunnen de Vader alleen maar leren kennen door de Zoon die optreedt als middelaar. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En nu gaan we naar het laatste, waarmee we begonnen zijn feitelijk. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We hebben daarnet liederen gezongen en ik hoop dat jullie weten wat jullie gezongen hebben. We hebben gezongen van: soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt hij er ons doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen, of nooit alleen. U bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Drukkens leven zorgen U soms zwaar te neer. Schijnt het kruis te zwaar, U zegt het tot de Heer. Tel uw zegeningen. Dat hebben we gezongen. En ik hoop dat het niet maar zomaar gewoon een liedje was voor jullie. Een mooie melodie. Dat hebben we ook, hè, als we, en dat hebben we dikwijls als we in het Engels zingen. We verstaan er wel niks van. Het gaat wel over God gaan. En ja, melodie is wel mooi. Hè. We kunnen er zelfs op dansen. Dat is wel leuk, hè. Het is wel belangrijk dat je weet wat je zingt. En waar het over gaat. Door en in Christus vinden we rust. En is God ook onze Abba Vader geworden. Geliefde kinderen, zonen en dochters van God. Het zware juk dat door onze zonden en onrechtigheid, deze heeft Jezus op zich genomen. En hij heeft er ons zelfs van vrijgekocht. Als we hem bogen, dan moeten we enkel zijn juk dragen die zacht is. Een lichte last. Wees dan niet verbaasd als u de verworpen Heer volgt, dat u ook zelf zult verworpen worden door deze wereld. Maar Jezus is zachtmoedig en nederig van hart en wacht op de tijd die door de Vader is bepaald om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. De Heer Jezus roept ons dan ook aan om totdat hij komt zachtmoedig en nederig te zijn. Dus in feite moeten we meer en meer op hem bidden lijken. En het juk dragen dat de Meester ons oplegt. De kerk, dat zijn wij. De plaats, het aantal, als we oud zijn of jong zijn, het is natuurlijk altijd leuker als je veel jonge mensen hebt en als de kerk helemaal vol zit. Ik denk toch dat dat zou leuker zijn als we met een kerk van 200 mensen zouden zitten dan met een kerk van 20. Maar voor God maakt dat niks uit. We zijn allen het lichaam van Christus. Niet alleen deze kerk, niet alleen West-Vlaanderen, niet alleen België, niet alleen Benelux, maar de hele wereld behoort tot de kerk. En de kerk behoort ook uit vrije mensen, maar ook uit vervolgde mensen. En zo mogen we ook bidden voor elkaar. En soms heb ik het gevoel dat de vervolgde mensen meer of dichter bij Jezus leven dan de vrije mensen. Een gezonde kerk is waar men trouw is. Jezus op de eerste plaats komt. Waar God wordt geprezen en aanbeden. Waar God een welbehagen of zijn vreugde in ons vindt. Amen.